Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Lucas 16, vers 19 tot en met 31. We noemen Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En we zingen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 32, vers 1 en 3. Psalm 17, vers 8. En Psalm 73, vers 14. We noemen nu nogmaals de schriftlezing van deze morgen uit Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En we zingen Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 32, vers 1 en vers 3. Psalm 17, vers 8. En Psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat dit morgenuur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen, gemeente, van de 103e psalm, vers 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer, en ook vers 9. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouwers zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. 103. 8 en 9. Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 16e hoofdstuk en daarvan nader de versen 19 tot en met 31. Lucas 16, vers 19 tot en met 31. Maar vooraf luisteren met eerbied naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En er was een zeker mens en was gekleed met purper en zeer fijn linwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontfermt u mijner en zendt Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en tussen uw lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat diegenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, Vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, omdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Willen we dan zingen van Psalm 32 en daarvan het 1e en het 3e vers, Psalm 32 en daarvan vers 1 en vers 3.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de preek van morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 16, vers 19a en vers 20a. En er was een zeker rijk mens en er was een zeker bedelaar. Er was een zeker rijk mens en er was een zeker bedelaar. Schrijven boven de preek de rijke man en Lazarus. De rijke man en Lazarus, we horen van tweeërlei leven, van tweeërlei sterven en van ons leven en van ons sterven. De rijke man en Lazarus, tweeërlei leven, tweeërlei sterven, ons leven en ons sterven. Gemeente, we hoorden ook hoe de afgelopen week een oud gemeentelid uit het midden van Vriezenveen, die ook hier heeft gekerkt samen met vrouw en kinderen, is overleden op een zeer jonge leeftijd, betrekkelijk 47 jaar. Toen ik dat hoorde en ook de geboortedatum zag, realiseerde ik mij dat we bij elkaar, als we vroeger in hetzelfde dorp gewoond hadden, bij elkaar in de klas gezeten hadden. En nu willen we allemaal ons leven uitstippelen. We hebben onze gedachten erover, onze plannen erover. En allemaal hopen we van nature wel oud te worden. Maar niemand kan zijn leven rekken. Niemand kan zijn leven zelf bepalen. Eén ding staat wel vast. Er is maar één zaak die voor ons allemaal vaststaat. We zullen eens sterven. Tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt dan dat we zullen sterven. Want ook als de Heer Jezus terugkomt op aarde, dan zullen er nog mensen zijn. Dan zullen er ook nog van zijn kerk zijn op aarde. Tot de laatste dag zal de Heer zijn koninkrijk uitbreiden. Als de laatste zal zijn toegedaan, dan zal hij terugkomen. Maar voor de meeste, de overgrote meerderheid van de mensen, ook van degenen die zalig worden, zal gelden dat ze eerder zullen sterven. En een mens staat er eigenlijk niet bij stil. Duwt dat van zich af en denkt, de zorgen zijn voor morgen. En later moeten wij daaraan denken. Ach, zo is een mens. En wie zit daarachter? De vorst der duisternis, die maar liever wil dat we er maar nooit bij stilstaan. Dat wij hier vandaan weg moeten. De vraag voor een mens is dikwijls, hoe kom ik het leven door? Die vraag mag u van de boze u zelf wel stellen. Daar mag u wel mee bezig zijn. Maar de diepste vraag, hoe kom ik het leven uit, wil de boze het liefst uit ons aller hart maar verdrijven. En daar hebben we ook onszelf tegen. We zijn uit de aarde aards. Onze ziel kleeft aan stof. En we moeten ook zeggen, het is ook te begrijpen enigszins. Want een mens ziet aan wat voor zijn ogen is. En wat wij zien en wat voor ons de werkelijkheid en de realiteit van het leven is, dat is het leven wat wij zien, dat is hier de aarde. Aan de eeuwige dingen, aan de geestelijke dingen en aan de werkelijkheid van hemel en hel, denkt de mens van nature niet. Want die ziet die ook van zichzelf niet voor ogen. We moeten zelfs ook zeggen, de mens was ook in het paradijs geschapen om eeuwig te zijn en eeuwig bij God te zijn. De gedachte aan de hel kwam bij Adam en Eva niet van nature op. Ja, daar stond wel die boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads, die predikte ook de ernst van de eeuwige dood voor degene die zou zondigen. Maar als Adam en Eva niet zouden gezondigd hebben, ze zouden niet behoeven te sterven. Maar wij allen moeten sterven. Gemeente, de vraag mag vanmorgen wel aan de orde komen, met wie zouden wij willen ruilen? En als we eerlijk zijn, denk ik dat we allemaal wel zouden willen leven als dit leven van de rijke man. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig, om te sterven als de bedelaar. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Zo zouden we het wel willen. Leven als de rijke man. Sterven als de bedelaar. Maar gemeente, we zullen sterven zoals we geleefd hebben. Zoals u leeft, zult u sterven. Staan we daarbij stil. En dan horen we eerst van die rijke man in deze gelijkenis. Hoewel het nog maar de vraag is of het ook echt een gelijkenis geweest is. Want in Lucas 16 lezen we als het ware dat de Heer Jezus ook eerder al in het begin van het hoofdstuk heeft gesproken over het gevaar van geldzucht, hoogmoed, wereldgelijkvormigheid, gesproken over de onrechtvaardige rentmeester en het de schare op het hart gedrukt, ge kunt niet God dienen en de mammon. En in vers 14 door de fariseeën gesproken dat ze geldgierig waren en ze hadden hem erom beschimd. Bovendien, het valt op dat in deze gelijkenis, als we dat toch maar een gelijkenis mogen noemen, de bedelaar een naam draagt. Lazarus, wat betekent dat hij door God werd geholpen. En dat vindt u, als het een gelijkenis is, alleen in deze gelijkenis. Dat in een gelijkenis iemand een naam draagt en daarom bijvoorbeeld iemand als Calvijn denkt dan ook dat de Heer Jezus bij deze mannen gedacht heeft aan twee mannen die daadwerkelijk ook geleefd hebben. Dus niet alleen een gelijkenis, nee, twee historische mensen. Twee mensen die hier op deze aarde geleefd hebben en zo gestorven zijn, zoals ze gestorven zijn. Maar om dan terug te gaan naar het leven van de rijke man, we lezen dat hij geleefd heeft met de woorden van vers 19, met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. De man was steenrijk. De man hoefde zich geen zorgen te maken over geld en goed. De man kon elke dag zijn vrienden uitnodigen voor een feestmaal, levende alle dag. Nooit een dag van zorg. Nooit een dag dat hij niet kon slapen. Elke dag dat hij weer wakker werd, een feest. Pluk de dag, carpe diem, levende, alle dag vrolijk, blij. De zorgen voor morgen. En ze waren er niet eens, want morgen kwamen ze ook niet. En prachtig, overdaad, luxe weelde. Dat bleek ook wel uit zijn kleding. Een zeer fijn lijnwaad. Dat moest met goud gekocht worden. En het was ook met purper. Purper, dat was de koningskleur waarmee de rijken hun klederen verfden. Het was dan een bepaalde stof die dan werd uitgescheiden door de purperslak. Een bepaalde roze kleur waarmee de rijken hun klederen verfden, de koningskleur ten diepste. De Romeinse hoogwaardigheidsbekleders droegen ook het purper en de kinderen weten wel dat ze de Heer Jezus toen ze hem bespotten als een spotkoning, hem het purperen kleed hebben omgehangen. Dat was dus de koningskleur eigenlijk. Wat had die man een rijk gevulde klerenkast. Wat had die man een luxe overdaad. Wat zal die man in een prachtig gebouwd huis gewoond hebben. Wat kon die man ook van de luxe en de weelde genieten. We zouden ons zomaar kunnen voorstellen. Dat als je de terdege of de gezinsgids openslaat, dat valt u misschien ook altijd wel eens op. Dat je eerst allemaal advertenties leest en wel een paar duizend euro verder bent, voordat je eindelijk de meditatie leest. Levende, alle dag vrolijk en prachtig. Gemeente, is een rijkdom nu zonde? Matthew Henry merkt op in dit verband dat het op zichzelf niet zo is. Niet eens het feit dat deze man zo'n kleed heeft gedragen, hoewel ik me toch wel kan voorstellen of je dat echt wel kunt zeggen. Mogen wij zoveel geld uitgeven aan onze kleding? Maar dat op zichzelf is nog niet de diepste oorzaak ervan geweest dat hij straks in de hel zijn ogen opsloeg in de pijn. Ook niet het feit dat deze man eens een feestmaal heeft aangericht. Maar wat dan wel. We lezen van zijn leven levende, alle dag vrolijk en prachtig. Hij leefde voor zichzelf. Hij dacht niet aan God. Hij dacht niet aan zijn sterven. En hij dacht niet aan zijn naaste. Hij dacht niet aan God. En hij dacht niet aan zijn naaste. Denkt u er wel aan. Rijkdom zelf doet een mens niet verloren gaan. Het is niet voor niets dat we ook in deze geschiedenis lezen van Abraham. En als iemand rijk was op deze wereld, was het ook Abraham wel. Maar als die rijkdom, als een mens daarmee gezegend mag zijn, dat u mag en niet erop uit bent geweest om uzelf te verrijken, maar gezegend mag zijn door de omstandigheden en mensen klein onder mag zijn en het gevaar erin mag zien en het Heere mag smeken dat de Heere hem of haar er los van mag maken. En los van wil houden. En de Heer mag smeken dat het hart niet zal bezetten. Dat hij het mag bezitten als niet bezittende. Wat een zegen als dat er dan mogen zijn die rijkdom mogen hebben. En daarvan mogen geven aan anderen die ervan mogen helpen. Dan verstaan we dat met onze rijkdom arm zijn. Ik was ooit eens, was ik bij een man in Katwijk. En hij had een prachtig appartement. Had een huis in de omgeving van Giethoorn. Had nog een appartement in Spanje. En hij zei tegen me: dominee, als u eens iemand tegenkomt die een wasmachine nodig heeft, dan moet u mij er maar op wijzen. Of iets anders, dan wil ik wel helpen. En dat heeft hij ook wel eens gedaan. En hij zei er iets bij: ik ben zelf straatarm. In de week dan en op zondag dan liep hij vaak om 3 diensten te kunnen horen. Omdat hij gevoelde hoe arm die was. Of de Heere naar hem zou willen omzien. En de Heere hem zou willen gedenken. Dan zien we dat onze rijkdom niets is. En dan zien we ook hoe daar een groot gevaar in schuilt. De vos der duisternis die een mens ermee kan bezitten. Zoals de Heer Jezus zegt daar in die gelijkenis van die rijke jongeling. Het is lichter dan de kemel gaat door het oog van de naald. Dan een rijke zal ingaan het koninkrijk der hemelen. Gemakkelijker dat een kemel gaat door het oog van de naald. Dan een rijke zal ingaan het koninkrijk der hemelen. Het heeft zo het hart bezet. En gemeente, het erg is van deze rijke man is We zouden zeggen, de rijke man vinden we in de wereld. Die ging nooit naar de tempel. En die wist niets van het woord, zoals ook in onze dagen heel veel mensen niet meer weten. Niet zo lang geleden was ik nog in een ziekenhuis. En iemand zei tegen me, u bent netjes aangekleed. Toen legde ik die persoon uit. Ik zei, ja, alle dominees van onze kerk tenminste, daar ga ik vanuit. Die zijn altijd zo gekleed. En toen vertelde ze eerlijk, het was al iemand van toch al in de 20 of in de 30. Dat ze eigenlijk nog nooit een dominee tegen was gekomen. Zo gaat het in ons land tegenwoordig. Velen groeien op buiten het woord van God om. Weten, hebben nooit een kerk van binnen gezien. Zien het onderscheid niet tussen een rechter, tussen een linkerhand. Een leven voor het vaderland weg, maar dat gold voor de rijken niet. Want de rijke zal straks zeggen, als zij in de hel zijn ogen opslaat, in vers 24, Vader Abraham. En vers 25, als Abraham antwoordt, dan zal Abraham hem noemen kind. Wat betekent dat? Dat hij behoorde, uitwendig althans. Want er zijn tweeërlei kinderen van het verbond. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Allebei besneden. Maar de een zalig en de ander verloren. De rijke man hoorde ook bij dat verbond. Niet voor niets zal Abraham tegen hem zeggen, van zijn broers hebben Mozes en de profeten. Dat had die rijke man ook gehad. Wat betekent, hij was besneden ten achtste dagen. Hij wist van het woord van God, daar was hij bij grootgebracht. Mozes en de profeten, hij wist van Adam, hij wist van Mozes. Hij wist van de geboden van God. Hij wist ervan dat de Heer zegt in zijn woord. Doe die en ge zult leven, maar ook vervloekt is een eer die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij wist van het woord van de profeten, zeg het de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar de goddeloze dat hem kwalijk zal gaan. Hij wist van leven en van dood, hij wist van de komende Christus, van de verwachte Messias. Hij wist van hemel en hel, van een tweeërlei bestemming, van recht en genade, van bekering en vergeving, van wet en evangelie, maar hij leefde eraan voorbij. Hij gaf er geen acht op. Hij stelde het misschien wel in zijn gedachten uit. Levende, alle dag vrolijke, prachtig geldt het ook voor ons, gemeente. We kennen het woord. We gaan trouw naar de kerk. We zijn erbij opgegroeid, gedoopt, noem maar op. We gaan naar catechisatie. We gaan naar het reformatorisch onderwijs. En toch levende, als een goddeloze. Als een onbekeerde en als een onbekommerde. En Lazarus dan. Och nee, gemeente, niemand zou het leven wensen van Lazarus. Dat behoeven we ook niet te wensen. En er was een zekere bedelaar. Met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Een bedelaar, iemand die geen geld had. Iemand die 's morgens wakker werd en niet wist waar hij, niet weet waar hij die dag van moet leven. Waar het eten vandaan moet komen. Geen huis heeft, geen bezit heeft. En door ziekte niet in de omstandigheden is om te kunnen werken. Bedelaar, blijkbaar ook geen vader en geen moeder meer, misschien al gestorven. geen broer of zus meer, of misschien wel door hen vergeten, die daar lag en hoopte in de nabijheid van die prachtige, luxe, gebouwde woning van die rijke man die het misschien wel heeft zien bouwen en gedacht, al die mensen die erheen gaan, al die overvloed, misschien wel gezien hoe er van het eten werd weggegooid en gedacht, wat zal er voor mij overblijven? Zullen ze mij ook wat geven? Van het afgedankte voedsel, dat hij er ook wat van zou krijgen. Verbannen, verlaten. En gemeente, zijn leed is een dubbel leed, want hij is ook ziek. Welke lach voor zijn poort vol zwieren. Ziek, huidziekte, waarschijnlijk geen melaatsheid, want anders had hij niet in het dorp of in de stad mogen verkeren, had hij op afstand moeten zijn, maar dan wel een andere ziekte. Open huid, dragende wonden, jeuk, pijn, o, ontstekingen in de buitenlucht, het stof. En de honden kwamen en lekten zijn zweren. De uitleggers zijn het er niet over eens of ze nou door de Heer gezonden zijn om zijn wonden te verzorgen. Je kunt het je nauwelijks voorstellen of dat het nog zijn leed vergroot heeft. Ik denk het laatste. Honden waren zijn gezelschap en de andere mensen liepen om hem heen. Die daar. En toch gemeente, één groot verschil tussen die beide mannen. Wat is het grote verschil? De een draagt een naam en de ander draagt geen naam. Lazarus, de rijke man, zal wel een naam hebben gehad. En die zal nog wel met ere zijn genoemd na zijn sterven. Op zijn begrafenis, noem maar op. En Lazarus' naam. Ach, misschien toen hij op de aarde was dat niemand wel zijn naam kende. Maar God kende zijn naam. Daar komt het toch op aan. Onze naam gaat voorbij. Onze naam wordt vergeten. Er was in het Reformatorisch Dagblad nog iets over een wetenschapper. In de gereformeerde gemeente van Rotterdam in de Boezemkerk. Gekerkt, opgegroeid. En hij leefde zonder God, leeft zonder God, zijn vrouw overleden. En hij hoopte na zijn sterven dat herinnerd zou worden wat hij betekend zou hebben voor de wetenschap. U kunt het thuis zelf nalezen. Het was het RD van gisteren. Geen naam. Dan wordt onze naam vergeten. Want de wetenschap van vandaag is over 10 jaar verouderd. Maar als God onze naam, als een naam van de Heer hebben gekregen, als we door de Heer bij onze naam zijn geroepen, als onze naam mag zijn opgetekend in het boek des levens, o, als onze naam gedragen mag zijn door de Heer, als de borg onze naam heeft gedragen tot aan het kruis om zijn bloed te storten. Als onze naam zo genoemd mag zijn, Lazarus, door de Heere geholpen. Door de Heere geholpen in dit leven. En door de Heere uitgeholpen in zijn stervensuur. En door de Heere thuis gaat. Lazarus, ken de Heere uw naam. Heeft u wel eens gehoord dat de Heer u bij naam riep? Of zijn we voor de Heer een grote onbekende? Om daarbij stil te staan. Geweten, het valt op. Ondanks het ontzagwekkende leed van Lazarus, En dat is een blijk van genade dat we niet horen van ook maar één klacht die over zijn lippen opkomt. En straks mag hij ingaan, zalig worden. En is hij nou zalig geworden, gemeente, omdat hij nou bedelaar was? Omdat hij daar lag voor de poort vol zweren? Dat wordt wel eens gedacht, ook in de moderne theologie. Hè, dat de Heer opkomt voor de verdrukten en voor de armen. En dat de Heer ze recht doet, dat staat ook in de psalmen. Hè, de koningspsalm, dat de Heer ook de verdrukten recht zal doen. Maar dat dat dan de reden zal zijn dat iemand die aan deze kant van het graf zoveel leed heeft gedragen, dan straks daar onverhoogd zal worden. Nee, de grond van de zaligheid ligt niet in het leed, in het verdriet dat iemand meemaakt. Het is wel waar veel rampen, veel wederwaardigheden zijn des vrome lot. En uit die alle redt hun God, hij is hun heil alleen. Het is wel waar dat voor Gods kinderen alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat is wel waar. Dat is zeker waar. De kerk die zalig wordt als ze terugkijkt op hun leven. Als ze in de eeuwigheid mogen zijn. Dat alles wat ze hebben wedervaren, alles in hun leven, alle moeite en alle verdriet en alle druk en alle kruis, dat had een doel gehad. De verheerlijking van God staan. En behoud van hun ziel. Dat er niets gemist kon worden. Dat alles nodig had. Dat de hemelse pottenbakker het heeft gebruikt om de zijne naar zijn beeld te boetseren. Te vernieuwen. Te bekeren. Uit deze wereld te trekken. Op de rechte weg te houden. Maar gemeen dat Lazarus behouden is geworden, heeft maar één reden. Hij is ook aan deze zijde van het graf door de Heere wederom geboren. Hij is verkoren van eeuwigheid af. En let daar wel goed om, gemeente. De Heere begint bij de verkiezing. Nee, dat zeg ik verkeerd, want er is nooit één moment als de eeuwige God zijn volk verkiest, dat ze niet verkoren waren. Eeuwig verkiezend welbaar. Maar in de tijd, hoe daar is als de Heer het hart wederbaart, dat de Heer niet begint in de gedachten van de zijnen bij hun verkiezing, waar dan wel bij hun schuld, bij hun zonde voor God. Als de Heer zou beginnen bij de verkiezing, zou dat een mens op de lauweren doen rusten, zou dat een mens geestelijk lui maken, trots en hoogmoedig. Maar de Heer doet nou juist de mens verstaan wie die is voor zijn schepper. Wat het maaksel is voor zijn maker. De Heer doet juist de mens verstaan wat ook Lazarus heeft moeten inleven. Dat hij niet alleen zijn zweren had van buiten. Maar dat hij nou van boven tot beneden, als ik dan wel niet dat woord mag gebruiken, melaats was. Onrein. Dat moest uit op een Heere, wijk van mij, melaats, onrein, onrein van boven tot beneden, van de bovenste haar tot de onderste voetzool. O krom en ellendig en met zweren vervuld, en dat door eigen schuld stinken. Jezaja spreekt van de etterbuilen van de zonde, dat stinken het aanzien niet waard. Zie me niet aan dat ik zwartachtig ben, krank mijn ziel nu gans melaats. En dat niet alleen, ook bedelaar, hongerend en dorstend naar de gerechtigheid. Dat wil zeggen geproefd van de zonde, van de drank van de zonde. En een verschrikkelijke dorst gekregen. Gegeten van de verboden vrucht. Gegeten van de goederen van deze wereld. En daarom een ontzagwekkende honger. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Om rechtvaardig voor God te worden. Om vergeving van zonden te ontvangen. En gemeente, als dat in een leven mag gebeuren, is dat een godswonder. Als een mens werkelijk mag gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En als een mens werkelijk zijn dodelijke kwaal mag gaan inleven. En het ware wordt gena, o God, gena. Hoor hoe deze boeteling pleit. Maar dat is nou het wonder. Dat deze mijn laatste. Dat deze. Het woord mijn laatste is in dat verband dan misschien niet goed. Omdat hij waarschijnlijk niet mijn laatste geweest is. Maar dat deze zieke man. Nou mocht verstaan. Één is uw heelmeester. Die uw kranking kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen die in de nood uw redder is geweest. En dat is alleen in en om hem. De Heer Jezus Christus. Hij heeft hem krank gemaakt. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij die als een door God veracht. Verstoten door de mensen, kruist hem, kruist hem. De vloekdood gestorven is. En daar gedorst heeft. En daar ook aan het kruishout gebloed heeft. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft onze ongerechtigheden op zich genomen. En hij die het brood des levens is. Het water des levens en niet spreekt die van dit brood eten. Die van dit water drinkt zal nimmer meer hongeren. Zal nimmer meer dorsten. En o dat heeft hij, dat voedsel uit het broodhuis van Bethlehem. Daar heeft de Heer mee willen verzadigen. En dat al aan deze zijde van het graf. En hij mocht weten waar zijn wonden stinkende waren. Mijn ziel, nu gans me laatst, zal rein zijn en genezen. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken witter dan wol. En dan was hij toch rijk. Niet toen, pas toen hij stierf. Maar daar al liggend. Buiten. Bij het huis van de rijke man. Kon hij toch niet jaloers zijn. Mocht hij toch weten. Van een beter huis. En van een ander vaderland. Weg wereld, weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Arm en toch rijk. Ziek en toch genezen. O gemeente, dan hoeven we niet te doen te hebben. Ja, dan moeten we wel bewogen zijn. Als iemand ook in nood is uitwendig. Maar dan moet ik ook wel zeggen. Dat in de jaren dat ik predikant ben. Dat het menigmaal in een ziekenhuis was en op een ziekenhuisbed. Dat de Heer het meest groot werd gemaakt. Ik kan me nog wel herinneren in Friesland. De eerste man die ik moest begraven. En hij was ziek. En ik hoorde van zijn vrouw, had de boodschap gekregen. Ongeneeslijk. En ik zag er geweldig tegenop. Naar die man toe te moeten gaan. Maar op de gang hoorde ik hem al zingen. Geloof zij God. Met diepst ontzag. En toen kreeg ik zelf bezoek. Zijn er onder ons die dat mogen kennen? Van de wereld, van de begeerlijkheid losgemaakt. Arm geworden voor God. Ja, u bent arm, maar u ook door genade. Maar u dan ook rijk. Gehongerd en gedorst naar de gerechtigheid. Maar ook gegeten. Krank en ziek u zelf leren kennen. Maar toch genezen. Uw kranken kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kroon die in de nood uw redder is geweest. O, dat kan door heel veel strijd heen gaan. En dat kan aan het van genade ook nog zoveel strijd geven. Als u het weer verzondigt. Maar dat het dan toch waar mag zijn. Bij tijden ogenblikken. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Gemeente, we moeten verder. Want het is al bijna tijd. Het sterven van beide mannen. Ja, gemeente, iedereen moet sterven. Koningen, prinsen, wereldgroten, de miljardairs van deze wereld. De mensen met hun krachtige lichamen die tot grote sportprestaties in staat zijn en daarom aanbeden worden. Waarvan posters hangen in slaapkamers van jongeren. De dag komt dat er maar uitgaat die of die is gestorven. De sterkste is enkel ijdelheid. Ook de rijke man is gestorven. En ook Lazarus is gestorven. Gemeente, wat is sterven? God ontmoeten. Wat is sterven? Ziel en lichaam worden van elkaar gescheiden. Het lichaam wordt aan de school der aarde toevertrouwd. Maar de ziel als de laatste zucht het lichaam ontglipt. De ziel wordt voor de rechterstoel van God gebracht. En geoordeeld. En gaat dan al terstond naar plaats van eeuwige bestemming. Het zij eeuwig bij God. Het zij eeuwig bij de duivel. In de buitenste duisternis. Of misschien hebt u wel eens gestaan. Bij iemand die stierf. Adem werd uitgeblazen en u bedacht zich. En nu is die persoon in de hemel. Of in de hel. En op de jongste dag dan. Want dan lees je toch ook van het oordeel. Ja, dan zullen de graven opengaan. Onsterfelijke lichamen zullen opstaan. En de zielen zullen weer met hun lichamen verenigd worden. En dan zal het oordeel opnieuw. Want als we sterven is dat een persoonlijk oordeel. Niemand bij. Maar dan publiek voor aller ogen. Zullen de schapen van de bokken worden gescheiden. Hetzelfde oordeel. Geen ander oordeel. Geen herkansing. Geen nieuwe kans. Zelfde oordeel. Als we sterven geldt, als de boom valt, blijft hij liggen. En gemeente, u lezen we, notabene eerst van de bedelaar dat hij stierf. De rijke man is nog ouder geworden. Ja, het sterven van Gods kinderen is ook voor de rijke en voor de goddeloos nog menigmaal. Een roepstem. De Heer haalt zijn kerk. Soms eerder thuis. Dan dat de rijken op deze aarde mogen voortleven. En we zouden zeggen dat is erg. Als iemand jong sterft. Dat is erg dat Mozes. Het beloofd land Kanaan niet in mocht. Ja, dat is erg. Als een mens ervoor staat. Dat is erg. Als ons laatste leven, als er als het ware een muur wordt opgetrokken. En we kunnen niet verder leven. Dat is erg. Als onze gedachten die we nog hadden worden afgebroken. Het is erg. Als ons sterke lichaam wordt afgebroken. Het is ook het allerergst. Als daar geliefden zijn. Waar de aardse band mee doorsneden moet worden. Die op deze aarde achtergelaten moeten worden. En die verder zullen moeten leven. Zonder een geliefde. Dat is ontzagwekkend erg. Maar als daar de adem is uitgeblazen. Als daar de Heer zijn kind thuis haalt, is het niet meer erg. Dan is er geen kind van God meer dat nog één ogenblik terug zou willen. Dan zijn ze van zichzelf verlost. Dan kunnen ze nooit meer zondigen. Dan mag het geloven overgaan in aanschouwen. Dan mag het een ingaan zijn. In de bruiloftszaal. Daar mogen ze God zien zoals hij is. Hem aanschouwen verzadigd met zijn goddelijk beeld. Daar mag eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen. Daar mogen ze het verstaan dat er maar één is die ten volle recht op hen heeft. En dat is de Heere zelf. Dan te zijn bij de vaderen van de zoon de gemeente. Ik sta eigenlijk nog iets over, want we lezen, de bedelaar stierf en werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Is dat sterven? Ja, dat is nou het sterven van de kerk. Dat hoeven ze zelf niet te doen. Ze worden opgehaald. Daar staat de Heere zelf voor. Wat kunnen ze vrezen als ze staan voor de dood zodanig? O, wat kan ook in hun laatste dagen nog de benauwdheid er zijn? Wat kan de duivel nog komen? Maar ze hoeven de dood zodanig niet eens door. Ze worden er overheen gedragen. De gedienstige geesten, de engelen, uitgezonden tot de dienst aan de uitverkorenen die zo menigmaal al aan deze zijde van het graf Gods uitverkoren heeft geholpen en beschermd. Ze worden ook door God gezonden. In het uur van sterven en van de engelen gedragen. In de schoot van Abraham. Thuis gehaald. Ingegaan. In het land van de eeuwige rust nog. Ik zeg u, zegt de Heer Mattheüs 8, dat velen zullen komen. Van oosten en westen zullen we met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten. In het koninkrijk der hemelen. Verlost van smart en pijn. En de rijke man, hij sterft ook. En de rijke stierf ook en werd begraven. We lezen het eens van de begrafenis van Lazarus. Daar was misschien wel niemand bij. En bij de rijke man, al zijn vrienden kwamen nog een keer. En werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep. Hij riep. In de hel wordt gebeden door hen die aan deze zijde van het graf nooit hebben gebeden. Hij riep. Onophoudelijk. En dan blijkt nog dat hij roept als een goddeloze. Vader Abraham. Zend Lazarus. Nooit had hij naar Lazarus omgezien. En nu zou Lazarus moeten komen. Om hem te vertroosten en te verkwikken. O, wat een brutaliteit toch. Maar wat aangrijpend. Wie aan deze zijde van het graf niet leert roepen om genade zal in de eeuwige pijn van God verlaten. In de eeuwige dorst onophoudelijk roepen. roepen om nooit meer verhoord te kunnen worden. Terwijl er aan deze zijde van het graf verhoring is doet, uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo hij spreekt, mild en overvloedig en dan nooit meer. Geen weg van hemel naar hel. Gelukkig niet. Zou de duivel wel willen. We lezen ook in Openbaring 12 dat de duivel nog kwam tot aan de poort van de hemelse gewest, tot de hemelvaartsdag. Om daar nog de godzaligen in de hemel aan te klagen. Maar we lezen ook in Openbaring 12 dat Michael en zijn hemelse heerlegers tegen hen hebben gestreden. En ze zijn neergeworpen. De verklager der broederen kan nooit meer aanklagen. Maar anders ook waar geen weg van hel naar hemel. En gemeente dan heel korte toepassing. Dat is natuurlijk ook al door de preek heen. Want dan gaat de rijke man vragen. Of Lazarus dan, waar het voor hem niet meer kan. Zo erg is het dat hij dan Lazarus zal zenden naar zijn broers die nog wel zijn in leven. En het wordt geweigerd. Ik bid u dan, Vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders dat hij dit betuigen, omdat ook zij niet komen. Deze plaats der pijniging. Het is zo erg, ik kan het u vanmorgen niet preken, maar die in de hel zijn. Ze wensen dat degenen die op de aarde zijn en niet zullen komen. En nu staat het woord ons opgetekend. Voor u en jou die nog mag zijn in dat liefelijkheden van Gods genade. Het mag u vanmorgen worden gepreekt. Mag u vanmorgen aan het hart worden gelegd. O, dat dit woord niet eens tegen u en jou zou getuigen. Dat ook zij niet komen in deze plaats der pijn. Laat zulke dwang voor u toch niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. O, zoek toch de Heer terwijl die te vinden is. Roept hem toch aan. Terwijl die nabij is. Zoek toch de Heer. Mag ook niet anders verkondigen. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Abraham zegt tegen hem. Ze hebben Mozes, profeet. Dat ze die horen. Ze hebben het woord van God. O, datzelfde woord. Mag er nog zijn op de kansen vriezen. Datzelfde woord mag nog gelezen worden in uw huis aan tafel. Hetzelfde woord. Mag liggen op je nachtkastje naast je. Ga je slapen. Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen terwijl het dicht blijft. Dat ze die horen. Waar wordt getuigd van wet en evangelie. Van de noodzaak van bekering en vergeving. Van recht en genade. Van Adam en Christus. Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Van vloek en zegen. En hij zei, nee, vader Abraham, zal niet genoeg zijn. Vers 30, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Als nou iemand uit de dood opstaan, dan zullen ze uit een geestelijke doodslaap wakker schrikken. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, want Christus zal overlichten, zal Paulus laten schrijven. En de rijke man denkt, als nou Lazarus naar ze toe gaat, dan zal het gebeuren. En dan zal het nog niet gebeuren. Dan zal het nog niet gebeuren. Want later zou er opstaan uit de graven Jeruzalem, als die reeds gestorven is, en zouden verschijnen. Het zal gehoord worden. En die Jezus, het graf was leeg. En ze hebben het nog ontkend. Gemeente, als de Heere hier zou zijn op deze aarde ergens. Hij zou komen naar ons land. Met heilige eerbied gesproken. O, de straten zouden misschien wel vol zijn. Maar er zou er niet één door tot bekering komen. Waarom niet? Omdat de Heere geeft de dwaasheid, de prediking, als het genademiddel. Zijn schat legt hij in een aardenvat. Dienaren van zijn woord zijn aardenvaten die ook zullen breken, die ook zullen sterven. Hij legt zijn eeuwig woord op de lippen van een sterveling. Om het u aan te zeggen. Schikt u om uw God te ontmoeten. Ze hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. En die ze Mozes en de profeten niet horen. Zo zullen ze ook al waren dat er iemand uit de dood opstond zich niet laten zeggen. Er was ooit eens in het midden van het land in de christelijke kerk een dominee van 37 jaar. Die was opgegeven. Hij preekte nog één keer. De kerk, er was geen plaats over. En men zei toen wel, nu zal heel die plaats bekeerd worden. En de mensen gingen verder over tot de orde van de dag. Nadat hij gestorven was en begraven was. Althans de meesten. Ik zeg niet dat niet voor de enkeling wat heeft uitgewerkt. Ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. De Heere geeft u zijn woord. O, dat u zich toch zou vernederen. Jij je toch zou vernederen. Onder die krachtige hand des Allerhoogsten. Opdat hij u zal verhogen. Te zijn tijd. U zou vanmorgen alles mogen vergeten. Maar vergeet dit woord niet. Vernedert u. Onder de krachtige hand des Allerhoogsten. Die het nog kan. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. En nu gaan we naar huis. En vanmiddag mag het woord weer bediend worden. En u schenken de Heere dat we thuis gekomen. Niet naar de koffie overgaan. Maar dat we eerst nog de binnenkamer opzoeken. En dat we het zouden roepen, Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn en trek mij, opdat ik u zal nalopen. Amen. We willen dan zingen, gemeente, psalm die ook op het bord staat, 17, vers 8. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.